dat u er allemaal bent. Ik ben niet op de fiets gekomen, want dat vond ik net even te ver. Maar het is mooi weer dat wel gekund. Fijn dat u er allemaal bent. Laat het moment stil zijn en ons hart openen voor wat de Heere vanmorgen tot een ieder van ons te zeggen heeft. Laten we stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat hij aan een ieder van ons begonnen is. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlossen wil door de kracht van zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook de volgende coupletten van 89. We willen eerst de dienst bij de Heere brengen. Ja, Vader, we hebben gezongen, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. De naam boven alle naam. U die zichzelf geopenbaard hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O, we danken u zo voor uw gave van de Heer Jezus. Dat u naar ons hebt omgezien, dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten. Dat uw liefde naar de mens uitgaat, ook vandaag nog. We danken u voor uw kostbaar woord, waarin u dat alles hebt laten opschrijven. We danken u voor de Heilige Geest die het ons te binnen wil brengen, die het over wil brengen. We danken u, Heer Jezus, dat u bereid was om de heerlijke te verlaten en naar deze wereld te komen, terwijl u wist wat u te wachten stond. Spot, vernedering, smaad, hoon en tenslotte de kruisdood. Maar u wilde het doen uit liefde voor ons, voor mij. Heren, we kunnen erover zingen, we kunnen erover spreken, maar ten diepste bevatten we het niet. En daarom willen we u alleen maar danken uit het diepst van ons hart. Heer, we danken u voor deze prachtige zondag, deze opstandingsdag van de Heer Jezus. En we willen hem groot maken, ook in deze dienst, in het woord, in de liederen, in de ontmoeting. Maar we willen bidden, Heren, voor een ieder die hier vanmorgen is, of die meeluistert. U kent iedereen, u weet van vreugde, van blijdschap. Maar u weet ook van verdriet, van eenzaamheid, van gemis. Hierin zijn er zoveel. U weet van de zieken die genoemd zijn net. En we willen allen opdragen voor de troon van uw genade. En dank u wel dat u overal zegenend aanwezig bent. Waar mensen hun hart voor u openstellen. Vader, als we straks uw woord mogen openen. Wilt u dan dat woord aan onze harten zegenen? Dat kunnen mensen niet, die kunnen dat ook niet overbrengen. Maar wilt u door de Heilige Geest het levend maken? Heer, we hebben zoveel gehoord en daar danken we u voor. Dat we elke zondag opnieuw uw woord mogen horen. Maar helpt ons dat we er niet aan gaan wennen. Dat het gewoon gaat worden. Maar dat er elke keer opnieuw is het verlangen is. Om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Voor de komende dag, voor de komende week. In ons leven, in situaties. Elkaar aan u opdragen. Heren, we bidden voor ons land en volk. En we zien met verdriet in ons hart hoe ons volk steeds meer van u afdwaalt. O, we bidden, Heer, of u nog een geestelijk ontwaken wil geven. Nog mensen wil redden voor de eeuwigheid. Want dat is uw diepste verlangen. We denken ook aan uw volk Israël. Heer, we horen er niet zoveel van in het nieuws, maar we weten dat achter de schermen er van alles gebeurt. We bidden samen voor de vrede van Jeruzalem. We denken ook samen aan onze broeders en zusters die niet meer dat voorrecht hebben zoals wij, dat we in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Die het in het geheim moeten doen, zelfs vaak met bedreiging van vervolging, soms met... Dat mensen omgebracht worden alleen maar omdat ze u lief hebben. Heer, wat een voorrecht dat wij dat allemaal nog in vrijheid mogen doen. En help ons erbij dat we daar niet aan gaan wennen. We willen ook bidden, Heer, voor de kinderen die vanmorgen onder ons zijn in andere ruimte. We willen ook daar genade geven om onze jonge kinderen ook al vroeg van de Heer Jezus te mogen vertellen. En Heer, wat is belangrijk dat ze in hun jonge leven al weten wie u bent en dat u ze lief hebt. En Heer, dat is vaak bepalend voor de rest van hun leven. Wil u danken voor alles wat u geeft en wat u geven wil. En zo willen we de dienst in uw handen leggen. Wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid en zo de rijen langs gaan. Dank u wel, Heer, dat we u het alles mogen vragen. In die wonderbare naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil met u lezen uit Openbaring 3, de versen 7 tot en met 13. En dat is de brief aan de gemeente van Philadelphia. Openbaring 3, vers 17. Vers 7. Tot 13. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want je hebt kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, en daar heb ik mijn thema ook uitgehaald, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn God en de naam van de stad mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oren heeft, ook vanmorgen dus, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover de lezing van het woord van God. Het thema dus vanmorgen: houd vast wat ge hebt. En deze woorden komen uit de brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Philadelphia. We hebben hier te maken met een brief rechtstreeks uit de hemel. Niet van een voorganger, niet van een profeet, niet van een oudste, maar van de Heer zelf. Voor de gemeente toen in Philadelphia, maar ik geloof ook voor de gemeenten van alle tijden, ook vandaag, ook voor de gemeente van Enschede. En is het zo mooi dat in vers 7 begint dat de Heer zegt: hier spreekt de Heilige en de Waarachtige. Hij die de sleutel Davids heeft, hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand die kan openen. Als u een beetje bekend bent, en dat ga ik vanuit, u weet, Openbaring 2 en 3, daar staan 7 zendschrijven van de Heer zelf. En al die 7 zendschrijven beginnen met de woorden: ik weet. De Heer wist van die gemeente in Philadelphia. Hij wist dat ze maar klein waren, dat staat er ook. Hij wist ook dat ze het moeilijk hadden, dat staat niet hier, maar dat kunt u in de geschiedschrijving, kunt u dat lezen. Er was verdrukking, er was vervolging, maar hij wist ook dat ze trouw waren. Dat ze vasthielden wat ze geleerd hadden. En toen ik daar zo mee bezig was, toen dacht ik, dat geldt ook voor ons. De Heer weet alles van ons. Gedachten die je liever een ander niet zou bekendmaken, weet de Heer. Gelukkig maar. Hij weet van ons falen. Hij weet ook van onze zonden. Hij weet van onze onreinheid. Hij weet van onze zelfzucht, van onze bitterheid, van onze gemakzucht. Maar hij weet ook van onze moeite. Van onze eenzaamheid. Van ons verdriet. Van onze pijn. En hij weet dat u hem lief hebt. Met heel je hart. En zo ging het ook over de gemeente van Philadelphia. En dan gaat de Heer die gemeente prijzen. Op één na de enige gemeente waar de Heer geen verwijten maakt. Hij gaat ze prijzen. Waarom? Was dat dan zo'n volmaakte gemeente? Nou, dat lees ik niet. Was het dan zo'n modelgemeente? Dat lees ik ook niet. Was het een grote gemeente? Nee, want we lezen: jullie hebben maar kleine kracht. Waren er dan geen problemen? Ik denk het wel. Daar waren mensen. Waar mensen zijn, zijn problemen. Maar nou helemaal zo. Waren dat van die geestelijke krachtpatsers? Nou, dat lees ik ook niet. Maar wat lees ik dan? Nou, er vielen mij bij het doorlezen 3 dingen op. In vers 8, jullie hebben mijn woord bewaard. En in hetzelfde vers 8, jullie hebben mijn naam niet verloochend. En in vers 10, jullie zijn mijn komst blijvend verwachten. Nou, over deze 3 dingen wil ik met u nadenken en ons afvragen wat dat ons te zeggen heeft vanmorgen. Want dat staat natuurlijk niet zomaar in de Bijbel. Het eerste dus, ze hebben mijn woord bewaard. Wat een geweldige getuigenis als de Heer dat van je zegt als gemeente. Ze hebben mijn woord bewaard, ondanks alles. Ze geloofden dat woord letterlijk. Nee, het waren geen letterknechten of muggenzifters, dat staat er niet. Maar het was een lamp voor hun voet, zoals Psalm 119 zegt, en een licht op hun pad. Ze leefden daaruit, ze lieten zich niet van de wijs brengen door allerlei dingen die toen ook al op en af kwamen. Vandaag zou je zeggen, dan zeggen ze, ja, je moet niet zo puriteins zijn, je moet niet zo dingen van 50 jaar geleden nog aanhalen. Dat is allemaal achterhaald. Je moet het allemaal niet zo letterlijk lezen, je moet het toch anders zien, zeggen ze vandaag. God is liefde en het moet zo langzamerhand alles kunnen. Ik sprak een christin, die 4 opgroeiende kinderen heeft, waarvan de 2 al volwassen zijn, die allebei verkering hebben. En zat er met een collega van haar over, ook een christin, die ook elke zondag naar de diensten gaat. En die vertelde tegen die eerste christin, nou, kinderen die gaan binnenkort op vakantie. Ja, ze zijn nog niet getrouwd, maar ze hebben wel verkering en ze gaan samen op vakantie. Oh. Toen zegt die eerste christin, maar vinden jullie dat dan goed? Hoe bedoel je? Nou, dat je ongetrouwd samen gaat. We hebben samen een hotelkamer en gaat er toch vanuit, zegt ze, dat ze niet alleen een potje schaken doen en zo. Maar doen jouw kinderen dat dan niet? Nou, zegt die eerste christin, wij hebben onze kinderen dat bijgebracht, dat ze dat niet moeten doen. En als het wat seksualiteit betreft, moeten wachten tot het huwelijk. Dat zegt de Bijbel. Waarop die andere christin zegt, mens doe niet zo puriteins aan zijn ouderwets. Dat is 50 jaar geleden, dat geldt vandaag niet meer. Zo worden wij vandaag geïndoctrineerd door onze samenleving. En dan heb je het over christenen. Ze hebben mijn woord bewaard, zegt de Heer tegen de gemeente van Philadelphia. Kan dat ook van ons gezegd worden? En dan niet de dingen die ons alleen maar uitkomen, maar ook de dingen die ons misschien wat minder uitkomen. Ik las dat het Griekse woord voor bewaren betekent naleven, doen, bewaken, gehoorzamen, beschermen. Maar ook bewaren in de zin van toedoen en er niets afdoen. Soms dan denk ik wel eens, men doet dan inlegkunde in plaats van uitlegkunde. Maar dat wordt hier dus niet bedoeld. Het liefhebben van de Heere, lieve mensen, komt tot uiting in gehoorzaamheid aan zijn woord. Ze hebben mijn woord bewaard. Ik las laatst in mijn stille tijd in Deuteronomium en dan lees ik elke keer dat God zegt, Israël, als je niet doet wat ik zeg, mij vergeet en je eigen weg kiest, dan zul je omkomen. Dat zei God tegen Israël, het volk dat door hem was uitgekozen. Maar hoezeer geldt dat niet voor ons, wij die vrijwillig gekozen hebben, toch? Om de Here te volgen. Ze hebben mijn woord bewaard. Voor sommige christenen is de Bijbel een soort self-service-balie, hè? Je haalt eruit wat je uitkomt en wat je niet uitkomt, dat laat je toch gewoon liggen. Maar u begrijpt wel, zo bedoelt de Bijbel dat niet. Johannes 17 zegt, heel uw woord is de waarheid. Niet een bepaald gedeelte wat mij uitkomt, nee, heel uw woord is de waarheid. Sommige christenen gebruiken het compromis als middel voor gemeentegroei. Een beetje toegeven, een beetje dit, dan komen de mensen wel. Nou, het is vaak net andersom. En ik moet eerlijk toegeven, bepaalde zaken zijn niet zo heel erg expliciet in de Bijbel, zo duidelijk. Maar zaken waar men tegenwoordig een compromis mee aangaat, zoals seksualiteit, homoseksualiteit, daar is de Bijbel heel erg duidelijk in. Overspel is de Bijbel heel erg duidelijk in. De Bijbel is klip en klaar over Gods bedoeling met Israël. Alleen, je moet het wel lezen natuurlijk. De Bijbel is heel erg duidelijk als het over de positie van mannen en vrouwen gaat. En in de gemeente, en in de gezinnen, en in de maatschappij. Dingen om maar eens wat te noemen. Maar het probleem is dat sommige christenen zich van alles laten aanpraten door sommige geleerden die op voorhand al zeggen niet in de Bijbel te geloven. Maar hun eigen mening daarover hebben. De Heere zegt tegen de gemeente van Philadelphia, ze hebben mijn woord bewaard. Ik las in een boekje van Dr. Tozer, een hele bekende schrijver. Hij zegt, er zijn straks miljoenen mensen in de hel die de weg geweten hebben, maar niet zijn gegaan. Dat is waar. Die wisten van Gods liefde voor zondaren, maar er niet op ingegaan zijn. En zegt hij, het erkennen van de waarheid van de theologie is van nul en geen waarde, totdat we aan die waarheid gehoorzamen. Hele bekende schrijver is dat. Wat je vandaag ook hoort in sommige kringen, dan krijgt men buitenbijbelse openbaringen. God spreekt, zeggen ze, in deze tijd ook door buitenbijbelse boodschappen. Bijvoorbeeld door dromen, visioenen, stemmen, geestelijke indruk, tongenboodschappen, een heel rijtje. Ja, dan heb je eigenlijk de Bijbel niet meer nodig. En een voorganger ergens in het land maakte het zo bont toen hij over deze dingen sprak. En nam de Bijbel en gooide hem van de kansel op de grond. Zei, nou, die hebben we dan toch niet meer nodig. Dat is geen fabeltje hoor, dat is echt gebeurd. Maar van wie zijn die stemmen dan? Als je ze niet kunt toetsen aan het woord van God. Van wie zijn die boodschappen, die visioenen dan? Vandaag zie je een gigantische aanval. Wat ik straks al zei. Op het woord van God. Wat is de liefde tot de Heer? Was gehoorzaam aan zijn woord. Wat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 14? Wanneer je mij lief hebt, zul je mijn woord bewaren. Indien iemand mij lief hebt, zal hij mijn woord bewaren. Johannes 15, indien je mijn woord bewaart, zul je mijn liefde blijven. Sola scriptura. Alleen de schrift, tota scriptura, de hele schrift, niet een bepaald gedeelte. En u moet als gemeente veel bidden voor de voorgangers en voor de oudsten. Want die staan vandaag in de frontlinie. En die hebben het niet makkelijk bij alles wat er op ze afkomt. En zij zullen straks verantwoording moeten afleggen van wat ze gezegd hebben. Maar ook van wat ze niet gezegd hebben, wat ze wel hadden moeten zeggen. Je hebt wel mensen die zeggen mij altijd, daar til je veel te zwaar aan. Nou, dat zal dan wel. Maar ik geloof daar met mijn hele hart aan. In. Dat je niet maar vrijblijvend dingen kunt noemen. Er was een predikant die ging met pensioen. Nou, ik bedoel Theo niet hoor. En die had een afscheidsreceptie. En is de gewoonte dat je alle cadeautjes krijgt, geloof ik. Ik heb het nooit meegemaakt, maar hoe dat nu niet om. Op een gegeven moment kreeg hij van een ouderling een heel groot pakket en hij pakte het uit en er zat een kaft van de Bijbel in, anders niks. Maar ja, wat moet ik daar nou mee? Maar goed, de receptie was afgelopen en toen ging hij naar die ouderling toe en zei, moet je nou eens luisteren, wat moet ik nou met een kaft van de Bijbel? Hij zegt, nou dominee, dat zal ik u vertellen. U hebt hier 8 jaar gestaan en u hebt ons niks anders geleerd dan, dit klopt niet in de Bijbel, dit kun je wel wegstrepen. Dit is niet meer van deze tijd. We hebben niks anders over als het kaf. Dat mag u ook wel meenemen. Schijnt nog historisch te zijn ook nog. Ze hebben mijn woord bewaard. Toetsen wij vandaag als christenen alles wat er op ons afkomt. En dan komt het op je af. Aan het woord van God. Begrijp ik dan alles? Nee. Maar ik mag wel geloven wat God bedoelt. God verbindt zich altijd aan zijn woord. En nooit aan wat mensen denken of mensen zeggen of mensen uitleggen. Daarom houd vast wat je hebt. Het tweede wat ik genoemd heb in vers 8. Wat de Heer hier zei tegen de gemeente van Philadelphia. En jullie hebben mijn naam niet verloochend. Die naam was hun dierbaar. Die naam paste ze toe in hun leven. Die naam was hun alles. Daar spraken ze over. In die naam waren ze gedoopt. In die naam, ja, daar getuigden ze van als ze de kans kregen. Hoe is dat met ons vandaag, gemeente van de eindtijd? Spreken we van hem, getuigen we van hem als we de kans krijgen? Is die naam ons alles of gaat het om onze naam, onze kerk, onze gemeente, onze opvattingen? Hebben wij van gisteren vandaag nog iets te zeggen aan de maatschappij? Ik las een tijdje geleden weer een column in een dagblad van Herman Fuisje. Misschien nooit van gehoord, maar Herman Fuisje is een bekend socioloog en een atheïst in hart en nieren. En daar ging het over de snelle groei van de islam en het steeds meer afkalven van het christendom. En dan schrijft hij, het christendom is vervallen tot een stelletje halfslachtige mensen die niets meer te zeggen hebben. Ze hebben het over lief zijn voor elkaar. De rol van de predikant is een soort therapeut geworden, een soort mental coach, een opluisteraar van bruiloften en partijen. Maar ze moeten weer zeggen waar ze voor staan. Waar ze in geloven, ze moeten iets te zeggen hebben. Iets van de vroege opwekkingspredikers. Iets van Paulus, iets van de Heer Jezus. duidelijkheid vooral. Het is opmerkelijk en tegelijkertijd schokkend dat dit komt uit de mond van een buitenstaander, een overtuigd atheïst. Toen ik dat las, toen dacht ik, nou, dat kunnen we in ieder geval in de zak steken. We moeten als christenen weer wat te zeggen hebben. Ze hadden hier in Philadelphia de naam van de Heere niet verloochend. De naam van de Zoon van God. Op of in de Matthäus 1 staat, als de engel bij Jozef komt, gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal verlossen van hun zonde. Heer Jezus, niet de naam door mensen bedacht, maar door God zelf. De naam boven alle naam. De naam waardoor mensen behouden worden. De naam waardoor mensen eeuwig leven hebben of kunnen ontvangen. De wonderbare naam van de Heer Jezus. Open wij als christen onze mond als het over hem gaat. Die naam wordt zo vaak belasterd en bespot in onze tijd. Je mag tegenwoordig alles over de Heer Jezus zeggen. Je mag alles over het christendom zeggen. Maar als je iets over de islam zegt, dan krijg je iedereen en alles over je heen. In die tijd leven. Maar laten wij uitkomen. De naam van degene die ons gered heeft. Met zijn eigen kostbaar bloed. Ze hebben zijn naam niet verloochend. Ja, je mag vandaag over geloof praten. Over religie. Kijk maar op televisie. We leven tenslotte in een multiculturele samenleving. Dus dat moet kunnen. Maar heb jij niet de moed dat jij zegt dat er één naam onder de hemel gegeven is waardoor mensen behouden worden? Dat er maar één naam is die de weg, de waarheid en het leven is. Want dan heb je een probleem. Want wie ben jij dan wel dat jij denkt dat jij het alleen weet? Nee, het staat in de Bijbel. Ja, dat is achteraf, zeggen ze dan. De gemeente kreeg een nieuwe predikant. Ik hoop niet dat dat uw predikant straks gaat worden. Ja, elke week had hij een prachtig verhaal, prachtige retorische zinnen. Dan ging het weer over de politiek en dan ging het weer ergens anders over. En op een gegeven moment vond hij op de preekstoel een briefje op een zondagmorgen. Dominee, we zouden zo graag Jezus willen zien. Daar gaat het om. Het gaat om die ene naam boven alle naam. Weet je, en als dat ons verlangen is om over hem te spreken, voor hem te leven, dan heeft dat consequentie voor de partij van alle dag. Dat voelen we best. Dan wordt alles relatief. Dan heeft dat invloed op je werk, op je huwelijk, op je gezin, op je inbreng in de gemeente. En dan ben je ook niet meer overal bang voor. Want dan weet je, er zit één op de troon die in deze chaotische wereld alles in zijn handen heeft. Begrijp ik dan alles? Nee. Maar ik mag het geloven met heel mijn hart. En er komt een keer een moment. Dan zal hij laten zien aan heel de wereld wie hij is. En dat moment kon wel eens heel kort bij zijn. Het derde wat ik u noemde, vers 10. En ze hadden het bevel bewaard om hem te blijven verwachten. Ze waren Maranatha gemeente. Ik rijd er wel eens door het land en dan zie je dat wel eens op een kerk staan. Hè? Maranatha, dan denk ik, hey, geweldig. Hier wonen mensen die de Heer verwachten. Dat weet ik niet, maar dat hoop je dan natuurlijk. De mensen in Philadelphia keken naar hem uit. Ze hadden een levende verwachting. Dat bepaalde hun leven. Ze waren echt de Maranatha gemeente toen al. En ze dachten, misschien komt hij vandaag wel. Dat is verwachten. Dat is niet afwachten, zo van, nou ja, zit mijn tijd wel uit. Nee, verwachten, dat is op de uitkijk staan. Misschien komt hij vandaag wel. Dat kan toch? En je voelt wel, als je die verwachting hebt, dan leef je anders. Dan kun je beter relativeren. Dan krijg je leven een andere invulling. dan worden de dingen zo betrekkelijk. Hoe is dat met ons, gemeente van Enschede, gemeente van de eindtijd? Alles wijst erop dat de Heer spoedig komt om zijn gemeente thuis te halen. De tekenen spreken steeds duidelijker. Ach, zeggen sommigen, dat zeggen ze al zo lang. Dat is een stokpraatje van sommige voorgangers of van Zoeklicht of weet ik wat voor organisaties. Het zal allemaal nog, komt allemaal wel weer goed. Maar als je de kranten leest, en iemand zei vroeger eens een keer in de eindtijd moet je de krant naast de Bijbel leggen. Niet de krant op de Bijbel, want dan lees je alleen de krant maar. Maar daarnaast. En dan zie je, en ook journaal natuurlijk, dan zie je een schala van tekenen aan je voorbij trekken. Bijvoorbeeld, het steeds sterker toenemende antisemitisme. Er stond laatst in de krant dat 40% van de Europese bevolking koestert antisemitische gevoelens en opvattingen. 42%. In Frankrijk is dat met 80% toegenomen. In Engeland met 53%. En de belangrijkste oorzaak is dat onze media alles klakkeloos overneemt wat de PLO en de Hamas de wereld inzenden. Ik heb zelf bij de omroep gewerkt, dus ik weet een beetje hoe dat werkt. Neem dan bijvoorbeeld die internationale boycott tegen Israël. Geleid door een ex-terrorist nota bene, die tientallen vrouwen en kinderen vermoord heeft. Gevangen genomen, is ontvlucht. Die leidt nou die wereldwijde boycott. Ja, zeggen ze, dat doen we om op te komen voor het Palestijnse volk. Maar de werkelijke reden, dat zeggen ze binnen kamers, en dat mag hier niet op journaal komen, is de totale vernietiging van de staat Israël. De dood, zeggen ze, aan alle Joden. En het is schandalig dat Nederlandse ex-politici als Van Agt en Van den Broek zich daar sterk voor maken. Dan moet je toch echt stekenblind zijn. Maar we zullen voor die mensen bidden dat God hun de ogen opent. Tekenen van de tijd, de dreiging van de islam. Ach, zeggen ze in Den Haag, dat valt allemaal best mee. Dat zijn een paar van die fundamentalisten verder. Want er stond een heel groot pagina, twee pagina's artikel in de krant onlangs. Van een geleerde man, een Iraniër, die als kind van 8-9 jaar met zijn gezin gevlucht is naar Nederland om onder de druk van de islam uit te komen. En hij schrijft: waar ik toen voor wegvluchtte in Iran, komt langzamerhand in dit land. Door al die migranten die binnenkomen, ik ben niet tegen vluchtelingen hoor, anders kun je me weer verkeerd begrijpen. Hij zei, door al die migranten die een godsdienst hier willen verspreiden. Hij zegt, Nederland moet eens wat intolerant worden over deze dingen. Anders gaat het helemaal mis. Ik weet wat de islam wil, want ik kom eruit voort. Hij weet waar hij over praat. En die heeft van de week misschien wel in de krant gelezen of op het journaal, dat die meneer Kroesoe van de partij Denkt het al veel bonter maakt. Die zegt, als jullie het niet met ons eens zijn, dan rotten jullie maar op, Nederlanders. Precies de omgekeerde wereld. De dreiging van de islam. Tekenen van de tijd. Nou, mijn diepe overtuiging. Het gigantische vluchtelingenprobleem waar niemand een oplossing voor weet. Teken van de tijd. Die financiële crisis, ja, het gaat nou weer even goed. Maar top-economen zeggen dat het binnenkort weer misgaat. Ik ben geen econoom, dus ik... Sterk toenemende christenvervolging, wereldwijd. Elke 5 minuten sterft er ergens op een wereld een christen om aan geloof, om zijn geloof. Ja, dat kun je hier in Nederland niet voorstellen. Wat gebeurt? Brussel die steeds meer de dienst uitmaakt. Er stond gisteren een foto in de krant van meneer Juncker, de voorzitter van de EU. Die was zogenaamd door zijn rug gezakt en hij werd geholpen door Rutte. Weet u wat de werkelijke reden was? Hij was zo dronken als een toeter. Dat werd in een ander bericht gezet. Want ze weten dat het een alcoholist is. Het zijn mensen die de boel leiden. En zo kun je een poosje doorgaan. Tekenen van de tijd die duidelijk spreken. En ik vraag me wel eens af, heren, hoe lang duurt het nog voordat u ingrijpt? Ik weet het niet, dat weet hij alleen. Maar God spreekt heel bijzonder in deze eindtijd door tekenen die vandaag gebeuren. Ze hebben mijn woord bewaard, mijn naam niet verloochend. En ze hebben het bevel bewaard om hem te blijven verwachten. Gods oordelen zijn aanstaande over een wereld die hem heeft afgewezen. Wat zegt de Bijbel? Maar voor die bijbelgetrouwe gemeente, die nog bij het woord willen blijven, die geloven wat de Heere zegt, die doen wat de Heere zegt, heeft God een geweldige belofte gegeven. Omdat je trouw bent aan mijn woord, omdat je mijn naam niet verloochent, omdat je mij verwacht, zal ik jullie bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Er komt een moment dat God met zijn oordelen moet komen over allen die hem hebben afgewezen. Die het bloed van de Heer Jezus onrein hebben geacht, zo zegt de Bijbel het. En voor die mens, zegt de Bijbel, blijft er geen offer meer over. Dat is verschrikkelijk, als je daar goed over nadenkt. Voor die mensen is er geen verzoening meer. Omdat ze het afgewezen hebben. Komt de periode van de grote verdrukking, waarvan in Openbaring 6 staat, dan zullen de mensen roepen, heuvelen bedekt ons en bergen vallen op ons. Wie zal ons bewaren voor de toorn van het lam? Voor zover ik weet is dat de enige keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over de toorn van het lam. Maar gaat wel komen. Maar voor die tijd, en dat is een heerlijke boodschap voor Gods kinderen, wordt de gemeente thuisgehaald. Nou, dan zit je vandaag precies in de discussie. Wat is er een gesteggel over de opname van de gemeente vandaag? Ja, zegt de een voor de verdrukking. Nee, zegt de ander tijdens de verdrukking. Nee, zegt de ander na de verdrukking. Ook de bruidsgemeente zegt, men moet door de grote verdrukking. Maar wat is nou de grote verdrukking? Ja, zeggen ze dan, maar ook nu lijden christenen. Ja, dat is waar. Maar ik heb het niet over het lijden. Ik heb het over de grote verdrukking. Over de oordelen van God. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Grote verdrukking, uren der verzoeking, dag van Jacob's benauwdheid, toren van God, gerichten van God. Dat is allemaal hetzelfde voor de oordelen van God die over de wereld gaat komen, de toren van het lam. En daar zouden dan de door hem bloedgekochte ook doorheen moeten gaan? Ik lees dat niet in de Bijbel. Wat zegt de Bijbel? Romein 8 vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus als u de Heer Jezus kent, als u weet van verlossing, verzoening. Johannes 5. Wie in mij gelooft, woorden van de Heer Jezus zelf, komt niet in het oordeel. 1 Thessalonicenzen 10. Jezus die ons verlost heeft van de komende toorn. En dan wordt daar toorn gesproken met een hoofdletter. En Openbaring 3, we hebben het gelezen, voor de uren der verzoeking. Ik wacht niet op de oordelen van God, ik wacht op de Heer Jezus. Dat is heel wat anders. Als Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 zegt, vertroost dan elkander met deze woorden, dan gaat het over de opname. Hoe kun je nog elkaar vertroosten als je op de oordelen zit te wachten? Dat kan toch niet? Je moet lezen wat er staat. Ja, ik heb ook vroeger geleerd. Op school, later in de kerk. Van waar hij komt om te oordelen en de levenden te doden. Dat gaat wel gebeuren. Maar daarvoor wordt een gemeente opgenomen die het oordeel al achter heeft liggen. Want dat heeft, daar is die, heeft hij gedragen. Hij heeft het oordeel gedragen. Hij heeft betaald. En dat mag ik geloven met heel mijn hart. Dat is genade. Genade kocht mij vrij. We gaan op weg naar het bruiloftsfeest. Dat is de toekomst van Gods kinderen. Houd vast wat je hebt. Laat het je niet afnemen, maar dan is de vraag denk ik wel op zijn plaats. Heb je ook wat? Want je kunt niet wat vasthouden wat je nog niet hebt. Dat is vanzelfsprekend. Of met andere woorden, om het Bijbels te zeggen, ken je echt persoonlijk de Heer Jezus? Ik heb jarenlang in de kerk gezeten dat ik het niet wist. Het was ook niet waar, want als je het niet weet, is het ook niet waar. Toch? Ken je hem als je Heer en Heiland? Heb je je zonde en schuld beleden? Weet je van verzoening? Heb je hem gedankt voor het offer van de Heer Jezus? Heb je leven uit God? Ga je mee als hij vandaag komt? Of jij naar hem moet gaan? Is het dat moment geweest dat je wist dat je als natuurlijk mens schuldig stond voor een heilige God? Want dat zegt de Bijbel. Gaat dit niet om wat ik voelde? Dat hoor je mensen vaak zeggen. Ja, maar ik voel niks. Nee, maar gaat het niet om wat jij voelt, gaat het om wat God zegt. En God zegt dat de natuurlijke mens schuldig staat. En daarvoor kwam de Heer Jezus, om die schuld te dragen. Genade kocht mij vrij. Een mens wordt persoonlijk geboren. Een mens moet persoonlijk sterven. Een mens komt persoonlijk voor God te staan. In Korinthe staat dat. En daar moeten mensen in dit leven een persoonlijke keus maken. Daarvoor geeft God u dat leven. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan moet je, ja, je moet niks, maar dan mag je dat vandaag doen. Want de prijs is betaald, weet je nog waar? Op een heuvel, net buiten Jeruzalem. Daar hing een schuldeloze, naakt in de brandende zon. Zijn volk waarvoor hij gekomen was, moest hem niet. Kruisig hem, weg met hem. De discipelen waren allemaal gevlucht. De geestelijke leiders eisten zijn dood. Maar de Romeinen voltrokken een verschrikkelijke moordpartij. En het volk stond erbij en keek ernaar. En toen al de zonde en schuld van de hele wereld, van u en van mij, op hem werd gelegd, toen moest zijn vader hem verlaten. Toen kon God het niet langer aanzien. En toen werd er 3 uur duister op Golgotha. En toen riep hij uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u waarom? Opdat u en ik nooit van God verlaten zouden zijn. Daarom. Hij houdt zo ontzettend veel van ons, dat hij dat voor ons wilde doen. Lieve mensen, deze helsperiode waar we nog steeds in leven, wordt spoedig afgesloten. De komst van de Heer staat voor de deur. Maak ernst met je leven. Het is nog genadetijd. En in dit leven wordt bepaald waar je de eeuwigheid doorbrengt. Of bij de Heer of ver van de Heer vandaan. En dat is een verschrikkelijke waarheid, een verschrikkelijke realiteit. Houd vast wat je hebt, laat je door niemand afpakken. Door welke bijbelcriticus ook, door welke voorganger of professor of bijbelhistoricus of hoe dan ook. De Bijbel zegt dat, het is volbracht, de prijs is betaald. Je mag komen zoals je bent. Er is iemand die voor jou de prijs betaald heeft. Hoe kunnen we hem daar ooit in dit leven genoeg voor danken? Amen. We willen samen danken. Ja, Heer, hoe kunnen we u ooit danken voor wat u voor ons gedaan hebt? Hoe kunnen we ooit danken voor de prijs die u wilde betalen? Heer, daar kunnen we geen woorden voor vinden. Daar schieten onze woorden, daar schieten we hopeloos in tekort. Daar hebben we geen woorden voor. Maar u kent ons hart. U weet, Heer, dat allen die u persoonlijk kennen, alleen maar leven uit genade. Omdat u de prijs betaald hebt. En daarom roept u ons vanmorgen toe. Houd vast wat je hebt en laat je dat door niemand afnemen. Want de vijand wil het ons afpikken. Maar u wilt dat niet. Oh, dank u wel. voor het moment dat we samen mochten zijn. Dank u voor uw woord. Dank u, Heere, dat u zo ontzettend veel van ons houdt, dat u de hemel leeg gaf om ons voor de eeuwigheid te redden. En zo willen we elkaar aan u opdragen. Voor deze dag, voor de komende tijd, we bidden voor de dienst van vanavond, zegen de broeder die hier voor mag gaan. En wil u hartelijk danken. Dat we mogen weten dat een levende God op de troon zit. Die alle dingen weet. En die voor ons wil zorgen. Dank u wel, Heer, voor alles. En geprezen zij uw naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen met elkaar. En dat is Johan de Heer 655. En daarvan zingen we dus 1, 2 en 3. En na de zegen het vierde. 655, 1, 2, 3. En na de zegen het vierde. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie dorst zeggen kom en wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet zomaar. En hij die deze dingen getuigt zegt ja ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die ons altijd, Heer Jezus, zal te binnen brengen. Met in ieder van ons zijn en blijven, totdat Hij komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.